Is het ons verlangen om te zijn als Jezus? Halleluja. We zijn bezig met de Bijbelstudie over de gemeente van de eerstgeborenen. In onze eerste serie hebben wij de gemeente vergeleken met het lichaam. Jezus is het hoofd. Wij zijn als gemeente zijn lichaam, zegt de Bijbel. En u weet, het lichaam bestaat uit belangrijke organen. Het bestaat uit spieren. Ja, zonder spieren is er geen actie, is er geen progressie. En in deze Bijbelstudie staan we stil bij de gemeente als de eerstgeborenen. En we gaan vandaag kijken wat dat inhoudt, de gemeente van de eerstgeborenen. Ik neem u weer terug naar Hebreeën hoofdstuk 12 en we beginnen bij vers 22. De Bijbel zegt ons, maar u bent genaderd tot de berg Sion. De schrijver spreekt tot de Hebreeën, oftewel het volk van Israël, tot de bekeerden. En hij zegt, maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en dan zegt vers 23, de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar, Jezus Christus, van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het volk van Israël had geleefd onder het oude verbond. Ze hebben geleefd onder het oude verbond. En ze waren bekend met alles wat te maken had met de instellingen onder Mozes. En de schrijver van het boek Hebreeën probeert de gelovigen Joden, te koppelen aan het nieuwe verbond. Ze weten allemaal wat dat betekent om onder het oude verbond te leven. Maar nu zijn we gekomen. We zijn nu gekomen tot iets nieuws, iets beters, zegt de Bijbel. Men was bekend met het aardse Sion. Als er een hoogtijdag was, bijvoorbeeld Pasen of Pinksteren, dan gingen vrome Joden naar Jeruzalem, want daar was de tempel. Daar was het om te doen en iedereen was bekend met Jeruzalem. En Jeruzalem is gebouwd op de berg Sion, op een van de bergen. En Jeruzalem is gebouwd, het wordt genoemd de stad van David. En daar in die stad van David werd dan de tempel gebouwd onder Salomo. Onder het Oude Testament was men ook bekend met verschijningen van engelen. Bijvoorbeeld bij Abraham, dat er engelen voor hem stonden. En men was bekend met die hemelse wezens die zomaar verschenen met een boodschap. En men wist ook van het samenkomen van alle stammen. Als het iets belangrijks besproken moest worden, dan kwamen al de hoofden van al die stammen samen en zoveel mogelijk volkeren van die stammen kwamen dan samen om te luisteren wat God te zeggen had. Men wist wat het was om samen te komen. Men had ook te maken gehad met openbaringen van de waar en levende God. Er was geen enkel ander volk dan het volk van Israël dat bekend werd gemaakt met de dingen van de Heere God. Het volk van Israël, zij ontvingen de profeten, de 10 geboden. Ja, dus God sprak tot dat volk via al die profeten. Men kende ook de bloedbesprenkelingen. Elke keer wanneer iemand gezondigd had en berouw had van zijn of haar zonde, dan kon je naar de priester gaan met een offerdier en dat offerdier stierf dan in de plaats van de schuldige, in de plaats van de zondaar. En dan moest bloed vloeien. Dus men weet wat het was, al die bloedbesprenkelingen. Daarnaast had zij ook te maken gehad met de opstanding van gelovigen uit de dood. Men wist dat er een opstanding is. Job zegt het ook. Als mijn lichaam doorknaagd is, oftewel als mijn lichaam helemaal in ontbinding is, dan weet ik dat ik op een dag dat ik God zal zien. Vandaag gaan wij de begrafenis van oom Gijs. En wij mogen stilstaan bij zijn leven. Maar we weten allemaal, wij zijn meer dan alleen maar een lichaam. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. We hebben een geest ontvangen. En onze geest en onze ziel, die zijn eeuwig. Zijn eeuwig. En net zo goed als de gelovigen in het Oude Testament uitkeken naar de opstanding van de geloof, zo kijken wij ook naar allen uit die ons voor zijn gegaan in Jezus Christus. En het zevende punt, men was ook bekend met het concept van de eerstgeborene. Belangrijk, dat was een instelling van de Heere God. En we willen ook vandaag straks stilstaan bij dit concept. De komst van Jezus, de Messias, maakte een einde aan al die rituelen onder Mozes. Elke keer moest er bloed vloeien, elke keer moest een offer gebracht worden. Elke keer moest de kandelaar aangestoken worden. Elke keer moest het brandofferaltaar branden. Elke keer moest het wierookaltaar aangestoken worden. Maar bij de komst van Jezus Christus kwam aan al deze rituelen een einde. Gelovigen van het nieuwe verbond zijn geroepen om deel uit te maken van de gemeente van de eerstgeborenen. U en ik, we zijn geroepen om deel uit te maken van die gemeente. Bovendien zijn gelovigen van het nieuwe verbond ook geroepen om het eerste geboorterecht te beërven. Ook dat zullen wij vanavond bekijken. Het oude verbond, daar zien we het aardse Jeruzalem, een aardse tabernakel, maar er is ook een hemels tabernakel. En onder het oude verbond hebben we het te maken met het natuurlijke, met het tastbare, maar onder het nieuwe verbond dan hebben we te maken met het geestelijke, oftewel met het eeuwige. Onder het oude verbond hebben we te maken met allerlei typen. We denken maar aan de tabernakelstudie. Al die objecten hebben een betekenis. Het zijn allemaal stuk voor stuk typen, oftewel beelden, oftewel schaduwen. Maar in het nieuwe verbond dan zien we al die schaduwen die vervuld zijn. Typen die vervuld zijn. En dat gaat niet meer over de typen, maar dat gaat om de antitypen. Dus als u voor een spiegel staat, dan is er een beeld in die spiegel. Maar de ware persoon staat voor de spiegel en dat bent u. En als het gaat om het nieuw verbond, dan gaat het om het echte. Onder het oude verbond, dan spreken we over dierlijke offers. Je kunt een schaap offeren, maar stel voor dat je arm was. Ook dan werd er een offer van je gevraagd. We denken maar aan Jozef en Maria. Zij brachten een offer en ze brachten een offer van duiven. Oftewel, dat laat zien dat ze eigenlijk niet zo breed hadden. Ook als je arm was, als je gezondig had, moest je een offer brengen. Maar dan, ja, in dit geval een duif. Misschien was dat het enige wat je kon kopen. Maar in dat nieuwe verbond, dan hebben we te maken met het offer van Jezus Christus. En dat offer maakte een einde aan al die andere offers. Dat is ook wat Jezus heeft uitgeroepen op het kruis. Het is volbracht. We hoeven niet meer met ieder van ons met een offerdier komen. Maar in het offer van Christus is alles volbracht. In het oude verbond hebben we te maken met het natuurlijke Israël. In het nieuwe verbond hebben we te maken met het geestelijk Israël. Dus eigenlijk de eerste gemeente was een Joodse gemeente. Ja, de discipelen waren Joden en zij trokken Joden aan die tot bekering kwamen. En de eerste gemeente bestond uit Joodse gelovigen. En Jezus zegt ook, ik zal mijn gemeente bouwen. En die gemeente, ja, dat staat voor, dat is dat geestelijk Israël, waar Jezus Christus voor komt. Nou, het concept eerstgeboren was uiterst belangrijk voor het volk van Israël. Dat mocht men niet passeren. Als er een eerstgeboren was, dan moest daar aandacht aan besteed worden. Het Griekse woord dat vertaald wordt als eerstgeboren is prototokos en is afgeleid van het stamwoord protos. En protos betekent letterlijk, zoals er staat, beste, voornaamste, meest belangrijk. Protos betekent dus het allerbeste, het voornaamste. Niet het minste, maar het gaat hier om het allerbelangrijkste. Nou, als wij het hebben over het eerstgeborene, Dan hebben we eigenlijk over twee dingen. Je hebt namelijk de letterlijke betekenis van eerstgeborene. En je hebt de figuurlijke betekenis. We gaan er ook voorbeelden hiervan kijken. Nou, letterlijk is heel eenvoudig natuurlijk. Letterlijk betekent dus, de eerstgeborene is iemand die als eerste geboren wordt in het gezin. Dan zeg je, die is de oudste of hij is de eerstgeborene. Maar hoe is het met de figuurlijke betekenis? De figuurlijke betekenis, hier gaan we kijken, is de persoon die het eerste geboorterecht krijgt. Dus naast dat je de eerstgeborene bent, is er ook nog het eerste geboorterecht. En het eerste geboorterecht mag vader geven aan wie hij wil. Het hoeft niet per se aan de oudste te zijn. We zullen straks ook zien in de Bijbelstudie dat bijvoorbeeld niet Esau, maar Jacob het eerste geboorterecht kreeg. En meestal kreeg de oudste dat eerste geboorterecht. Het ligt eraan wat vader beslist. En de eerstgeborene, die wordt straks het hoofd van de hele familie. Stel voor dat vader wegvalt, dan is de eerstgeborene die de zorg van de moeder op zich moet nemen. En hij is als het ware ook hoofd over al zijn broeders en zusters. Hij is op het nieuwe hoofd. Figuurlijk, bijvoorbeeld, in de Bijbel wordt de term de eerstgeborenen van de armen aangehaald. Nou, wat betekent dat? Nou, de eerstgeborenen van de armen betekent de armsten van de armen. We lezen in Jesaja hoofdstuk 14 vers 30 het volgende. En de eerstgeborenen der armen, oftewel de armsten van de armen, zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker neerliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal hij ombrengen. De eerstgeborenen der armen. Dit is figuurlijk, niet letterlijk, maar figuurlijk. Oftewel de armsten van de armsten wordt hiermee bedoeld. Jezus wordt genoemd de eerstgeborene van heel de schepping. Er zijn godsdiensten die zeggen Jezus is de eerste creatie van God. Want de Bijbel zegt dat Jezus is de eerstgeborene van heel de schepping. Maar je moet kijken, zoals ik eerder heb gezegd, de eerstgeborene heeft een letterlijke betekenis, maar ook een figuurlijke betekenis. Als de Bijbel spreekt over Jezus, de eerstgeborene van heel de schepping, dan wil de Bijbel daarmee zeggen, dit is figuurlijk. Waarom? Omdat Jezus niet als eerste geboren was. Na Adam, Adam is niet geboren, hij is gecreëerd door de Heere God. Weet u nog, Adam is de enige mens zonder een navel. Wij hebben allemaal een navel, of niet? We zijn geboren uit vader of uit moeder. Maar Adam niet. Maar na Adam waren alle mannen geboren uit een vrouw. De eerste vrouw is genomen uit een man, maar daarna komen alle mannen uit een vrouw. Nou, Jezus was niet de eerstgeborene. Na vele generaties werd Jezus geboren uit Maria. Dus je kunt niet zeggen letterlijk, Jezus is de eerstgeborene. Waarom is het figuurlijk? Omdat Jezus het allerbeste, het allerbelangrijkste is. Als je kijkt naar de schepping, dan maakt Jezus niet deel uit van de schepping. Hij is juist de schepper. Hij heeft hemel en aarde gecreëerd. En daarom is hij de eerstgeborene van de hele schepping. We gaan het vers bekijken. Even nog een opmerking. Jezus wordt niet genoemd de eerstgeschapene, maar hij wordt genoemd de eerstgeborene. Als er staat Jezus is de eerstgeschapene, dan moeten wij zeggen, nou, dan is Jezus de allereerste die door God gecreëerd werd. Maar dat is niet zo. Jezus is niet gecreëerd door God. Jezus is de eerstgeborene, oftewel hij is en staat bovenaan. Hij is om wie het gaat. Kolossenzen 1 vers 15 zegt ons, hij is het beeld van de onzichtbare God. Oftewel, hij is de kopie. Zoals God was of is, zo was Jezus. Dus hij is het beeld. God is God, dus Jezus is ook God. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. En daar hebben we het, de eerstgeborene van heel de schepping. En dan legt de Bijbel zichzelf uit, Vers 16 zegt, want, waarom is Jezus het beeld van de onzichtbare God? Waarom is Jezus de eerstgeborene van heel de schepping? Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus Jezus maakt niet deel uit van die schepping. Want hij zelf is de creator. Hij zelf is de schepper. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Daarom is hij de eerstgeborene. Het draait om hem. Hij is de creator. Vers 17 zegt, en hij is voor alle dingen. Voordat de hemel en aarde er was, was Jezus er al. Daarom zegt de Bijbel ons ook, Jezus is heden, gisteren en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Oftewel, hij heeft geen begin, is moeilijk te vatten voor ons mensen. Hij heeft geen begin en hij heeft geen einde. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborenen uit de doden. Daar hebben we het ook alweer. Hè? Dus de eerstgeborenen uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Je zou zeggen, nou, er zijn toch meerdere mensen die voor Jezus op zijn opgestaan. We denken aan Lazarus. Hij was gestorven en hij is opgestaan. Maar toch wordt van Jezus genoemd, hij is de eerstgeborene uit de doden. We denken in het Oude Testament, ja, dus onder Elia en Elisa, dat mensen stierven en dat ze opstonden uit de dood. Maar van Jezus wordt gezegd, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is opgestaan om nooit meer te sterven. Lazarus was opgestaan uit de dood, uiteindelijk is hij gestorven. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is als mens gekomen, hij is gestorven als mens. Hij is niet gestorven als God, maar hij is gestorven als mens. En hij is opgestaan om nooit meer te sterven. Hij heeft de dood overwonnen. Vers 19 zegt ons, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Nou, dit vers duidt opnieuw op de godheid van Jezus. In hem woont de volheid. Wij kunnen zeggen dat Jezus in ons woont. Maar in Jezus woont de volheid van God zelf. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, eens waren wij ver weg van God. Zoals bleek uit uw slechte daden, heeft hij ook nu ons verzoend. Is dat niet geweldig? Wij waren eens vijanden van het kruis, zegt de Bijbel. Maar nu hebben wij vrede met God. Het is God die ons die vrede schonk. En nu heeft hij ons verzoend door Jezus Christus. De eerstgeborene kreeg speciale erkenning en behandeling. De eerstgeborene kreeg speciale erkenning en behandeling. De eerstgeborene kreeg altijd een speciale zegening. Maar in het huisgezin, stel voor, we denken maar aan Jacob, die had 12 zonen. Ieder zoon kreeg een zegen. Ieder zoon kreeg een zegen. Maar als vader iets zag in een van zijn zonen wat niet goed was, dan kon hij ook niet alleen maar een zegen uitspreken, maar ook een vermaning of zelfs een vervloeking. Maar als het gaat om de eerstgeborene, dan krijgt de eerstgeborene alleen maar zegeningen. Hij kreeg nooit een vloek mee. De eerstgeborene kreeg een speciale erkenning. Hij is de voornaamste. Straks als vader er niet meer is, dan is de eerstgeborene degene die zijn plaats inneemt. Deuteronomium 21 zegt ons dat de eerstgeborene een dubbele portie kreeg uit de erfenis van zijn vader. Deuteronomium 21 vers 17 zegt ons voorzeker, hij moet de eerstgeborene de zoon van de minder geliefde, in dit geval, ja, in die tijd, bedenk aan Jacob, had 2 vrouwen. Of zelfs meerdere, waaruit hij kinderen had. Maar de Bijbel zegt ons dat Jacob Rachel lief had. Maar naast Rachel had hij ook nog Lea. Maar uit Lea kwam de eerstgeborene. En dat mocht niet Jacob zeggen, nou, ik heb Rachel lief, dus uit haar moet de eerstgeborene gezegend worden. Nee, God zegt voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde. In dit geval, als wij het voorbeeld nemen, je hebt Rachel en Lea. Dan moest Jacob toch de zoon van de minder geliefde, in dit geval Rachel, moet hij het dubbele geven. Ja, voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbeldeel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. Hij is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Hier zien we al, als je meerdere vrouwen hebt, dan heb je problemen. Je hebt een geliefde en je hebt een minder geliefde. Dat is zo, als er meerdere vrouwen in het spel zijn. Maar de Bijbel zegt ons, God creëerde Adam en Eva. Aan één man is een één vrouw gegeven. Nou, degene die het eerste geboorterecht kreeg, werd uiteindelijk het hoofd van de hele familie. Hij is verantwoordelijk voor de hele familie. Als er wat was, dan ging men luisteren naar de eerstgeborene, wat hij te zeggen had. En diegene die het eerst geboorterecht kreeg, werd dus het hoofd van de hele familie. Nou, het eerste geboorterecht gaat samen met een bijzondere zegen. Een bijzondere zegen. Dus je was niet alleen maar misschien de oudste, maar je kreeg ook nog een speciale zegen. Zoals ik eerder heb gezegd, ieder zoon kreeg een zegen, maar degene die het eerste geboorterecht kreeg, kreeg een bijzondere zegen. En we gaan dat ook later in de studie bekijken. Nou, God gaf belangrijke wetten aan het volk van Israël aangaande de eerstgeborene. Dus de eerstgeborene was niet alleen maar de eerste persoon die geboren werd in het gezin, maar er werden wetten. Er werden speciale wetten gecreëerd aangaande de eerstgeborene. We gaan dat vandaag bekijken. En als wij die wetten gaan bekijken straks, begrijpen wij straks ook de gemeente van de eerstgeborene. God vond het zo belangrijk. Nou, die eerstgeborene heeft een speciale behandeling. En laten we daarnaar kijken. Nou, nogmaals, wanneer wij Gods wetten aangaande de eerstgeborene begrijpen, dan gaan we ook de gemeente van de eerstgeborenen begrijpen. Zoals men zegt, het Oude Testament wordt uitgelegd door het Nieuwe Testament. Ja, dus we gaan eerst naar het Oude Testament bekijken. We gaan eerst naar het Oude Testament. Nummer 1, alle eerstgeborenen werden voor God geheiligd. En geheiligd betekent apart gezet. Dat is nummer 1. We vinden dat in Exodus, hoofdstuk 13, vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes. Dus dit alles werd ingesteld door de Heere God zelf. Heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Dus hier zien we belangrijke informatie. Deze eerstgeborene is meer dan alleen maar als eerste geboren worden. Het betekent dat je tot God behoort. Heilig voor mij alle eerstgeborenen. Ja, of het nou van mensen zijn of van dieren, zegt God, dat behoort mij toe. De eerstgeborene, God zegt, die geef je aan mij. Dat is nummer 1. Nummer 2, alle eerstgeborenen onder de dieren moesten aan God worden geofferd. Het behoort God toe en dan, wat doe je daarmee? Je offert het aan de Heere God. Je geeft het aan hem. Tot een offer, tot eer van hem. Exodus 13 vers 11. Het zal gebeuren als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vader gesporen heeft en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. De mannetjes zullen voor de Heere zijn. En deze mannetjes van het vee werd dan geofferd. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Stel voor, je hebt een ezelin en de ezelin brengt voort een veulen. En je zegt, nou, ja, in plaats dat veulen geofferd wordt aan God, wil ik het eigenlijk voor mijzelf behouden. Want ik kan het gebruiken in het veld. Ik kan de veulen gebruiken voor het werk. En God stond het toe. In dit geval zegt de Bijbel ons, vers 13, maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. God zegt, in dat geval, dan hoef je dat eerstgeborene van zo'n ezelin niet te offeren, maar dan kun je het vrijkopen met een lam. Er moet wel iets daarvoor in de plaats komen. En zo'n lam werd dan geslacht in plaats van dat veulen. En God zegt, als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Dus alle eerstgeborenen onder uw zonen moet u vrijkopen. Nummer 1, alle eerstgeborenen werden geheiligd. God zegt, ze behoren mij toe. En nummer 2, die eerstgeborenen moet je vrijkopen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je een offer moet brengen. Dat je een offer moet brengen voor die eerstgeborenen. Alle eerstgeborenen onder uw zonen moet u vrijkopen. Dat woord kennen wij, hè? God heeft ons vrijgekocht. Dus daar gaan we naartoe. Nou, hier al in het Oude Testament werd al gezegd. Die eerstgeborenen, God zegt, is niet een keus. Nee, u moet alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En als wij straks hebben over de gemeente van de eerstgeborenen, dat betekent dat wij allen stuk voor stuk zijn vrijgekocht. Is dat niet geweldig? We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. We hangen niet half aan hem, maar we zijn vrijgekocht, totaal vrijgemaakt. De Bijbel zegt ons, die de Zoon vrijmaakt, die is waarlijk vrij. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. Sommige mensen zeggen, ja, ben ik wel waarlijk vrij? Nou, als je echt Jezus hebt aangenomen, als je Jezus echt Heer hebt gemaakt van je leven, dan mag je geloven dat je vrij bent. Want je bent vrijgekocht. En God heeft de volle prijs betaald. De Bijbel zegt ons, hij heeft ons duur gekocht. Dus God, het bloed van Christus geeft waarde aan een ieder van ons. Geef waarde aan een ieder van ons. U bent dus kostbaar. Dus het is heel belangrijk hoe we met elkaar omgaan, want u bent kostbaar in Gods ogen. Nummer 3, alle eerstgeborenen moesten voor God worden geplaatst. Heer, hier staan ze voor u. Hier zijn ze, al die eerstgeborenen. Kunt u zich voorstellen dat er straks een menigte van mensen zijn, die zijn allemaal eerstgeborenen en ze staan voor de Heere God. Ze worden gepresenteerd aan de Heere God. Exodus 13, vers 29 zegt, u mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborenen van uw zonen moet u mij geven. Dat wij zeggen, hier, alsjeblieft, Heer. En je plaatst die persoon als het ware voor de Heere God. Dit is van u. Ja, dus deze eerstgeborenen behoort u toe. 4, alle eerstgeborenen moesten worden vrijgekocht, hebben wij al gezegd. Zo even bij de dieren. Dat moest geofferd worden. Maar laten we kijken hier bij de mens die vrijgekocht moet worden. We gaan weer terug naar vers 13. Hoofdstuk 13, vers 13. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Stuk voor stuk. Men had daar geen keus in. Men moest een lam brengen, een offerdier brengen, en het wordt geofferd in de plaats van de eerstgeborene. Punt 5. Niet alleen maar de mens moest de eerstgeborenen heiligen, apart zetten voor God. Maar de Bijbel zegt ons dat God zelf de eerstgeborenen apart zette voor zichzelf. Ja, dus de eerstgeborene had God voor zichzelf geheiligd. God had al meteen deze opgeëist. Ze behoren mij toe. In Numeri hoofdstuk 3, vers 11, dat zegt de Bijbel ons: de Heere sprak tot Mozes. En ik, zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten die de baarmoeder opent. De Levieten zullen mij toe behoren. Want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mens tot het vee, voor mijzelf geheiligd. In dat allereerste vers werd gezegd: u moet de eerstgeborenen heiligen. Dat moeten wij doen. Dat we zeggen: Heer, deze eerstgeborenen behoort u toe. Dat moeten wij doen. Maar God zegt: ik heb alle eerstgeborenen in Israël voor mijzelf geheiligd. God zegt: ik eis het gewoon op. Ze behoren mij toe. Zoals het laatste gedeelte ook zegt: zij behoren mij toe. Ik ben de Heer. Ik heb recht op die eerstgeborenen. En terwijl God dat deed, werden al die eerstgeborenen in Egypte getroffen met de dood. Kun je je zich voorstellen? Farao was koning. En hij zegt: als ik er niet ben, komt straks mijn zoon in mijn plaats. Mijn oudste zoon. Maar in de tiende plaag werd de oudste zoon in elk huis, maar ook in het huis van Farao, getroffen met de dood. God liet zien dat hij het laatste woord had en niet Farao. En u weet, Farao werd gezien in die tijd als God. Farao zegt ook aan Mozes: wie is jouw God dat ik hem gehoorzamen moet? Ik ben de God, ik bepaal hier wat er gebeurt. En als jullie niet... Ik zeg of jullie moeten gaan of niet moeten gaan. En we zien ook, ja, 9 keer had Farao zijn woord niet gehouden. En elke keer zei hij: nee, dat volk blijft hier. Maar uiteindelijk sloeg God de eerstgeborene in het land Egypte met de dood. En dat heeft alles te maken met de koppigheid, met het verharde hart van Farao. Maar, zegt de Bijbel, ik heb alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mijzelf geheiligd. Nou, vanuit Gods perspectief waren de eerstgeborenen dus van groot belang. Je moet ze heiligen, er moet een offer gebracht worden. Ja, dus je moet ze plaatsen voor de Heere God. En daarnaast heeft God de eerstgeborenen ook nog voor zichzelf geheiligd. Nou, dat betekent dat het concept eerstgeborenen van God van groot belang is. Dus dan als wij dat gaan bestuderen, zeg: Heer, ja, ik heb heel vaak daaroverheen gelezen. We weten wel wat het betekent, eerstgeborenen, maar het heeft nu te maken met de gemeente van de eerstgeborenen. De eerstgeborenen, hier heb je dat voor op een rijtje, werden voor God geheiligd, werden aan God geofferd, werden aan God gegeven, ze werden vrijgekocht en door God zelf geheiligd. We gaan dit in het licht van het Nieuwe Testament bekijken. We zitten hier nu in het Oude Testament, maar we gaan het nu bekijken in het licht van het Nieuwe Testament. Want we hebben het over de gemeente van de eerstgeborenen. Gods wetten helpen ons de gemeente van de eerstgeborenen te begrijpen. Een wet is belangrijk. Een wet, of je het nou leuk vindt of niet, blijft staan. En laat staan Gods wetten, die blijven voor eeuwig. Gods wetten. En als we die wetten van de Heere God gaan bestuderen, dan zien we ook, ja, de diepte van de gemeente van de eerstgeborenen. Nummer 1, we gaan weer terug. De gemeente van de eerstgeborenen is voor God geheiligd. We kunnen dat herhalen, maar nu voor de gemeente van de eerstgeborenen. Efeze 5 zegt ons, vers 26, opdat hij, Christus, haar, de gemeente, zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van de eerstgeboren geheiligd door Christus, opdat hij haar zou heiligen. God zegt: de gemeente van de eerstgeboren, die behoort mij toe. En God reinigt de gemeente. Waarmee? Met het woord. Het badwater, hè, zoals hier staat, het waterbad door het woord. De Bijbel zegt ons in Johannes 3 dat Jezus zegt aan Nicodemus, je moet geboren worden uit geest, hoofdletter G, en water. Nou, we worden allemaal geboren uit twee ouders. En zo zegt Jezus aan Nicodemus, je moet geboren worden uit geest en uit water. Ja, dat zijn onze geestelijke ouders, als ik zo mag zeggen. De Heilige Geest die ons leven geeft, maar dat water is, dat slaat niet op de waterdoop, maar hier staat het waterbad door het woord. Het woord dat ons richting geeft in dat geestelijk leven, het woord dat ons voedsel is, dat woord is Jezus Christus zelf. En wij worden gereinigd door dat woord. In de afgelopen zondag hebben we gezien dat Gods wet, Jezus nam de wet en hij vergeleek de wet met een spiegel. We bekijken onszelf in de spiegel van Gods woord. En het is heel belangrijk dat wij begrijpen dat het woord ons laat zien wie we zijn. We zijn zondaren, maar het laat ons ook eveneens zien hoe wij tot bekering kunnen komen. Hoe wij wederom kunnen geboren worden. Hoe wij weer terug kunnen komen bij de bron, de Heere God zelf. Nummer 1, de gemeente wordt geheiligd, opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 zegt, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Ja, dus dat wij geheel en al geheiligd worden. En hier heb je de Bijbelse volgorde, geest, ziel en lichaam. Niet lichaam, ziel en geest, maar de Bijbelse volgorde is geest, ziel en lichaam. Dat God ons geheel en al heiligt. Dus ook dit vers bevestigt dat nog. Er zijn nog vele anderen waarin staat dat wij geheiligd moeten worden. Punt 2, de gemeente van de eerstgeborenen heeft zich aan God geofferd. Zoals de dieren werden geofferd. Ja, dus de mannetjes die geboren worden als eerst, die werden geofferd aan de Heere God. Zo is de gemeente van de eerstgeborenen eveneens aan God geofferd. Heer, wij behoren u toe. De Bijbel zegt ons in Romeinen 12, u kent wel dit vers, Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam om aan God te wijden als een levend offer. De offers in het Oude Testament waren allemaal dode offers. Het moest gedood worden, het moest verbrand worden, het werd allemaal as. Maar in het Nieuwe Testament brengen wij geen dode offers, maar dan brengen wij levende offers. Zoals hier staat, dat wij ons lichaam aan God wijden als een levend, dus niet als een dood, maar als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dus wij offeren ons leven. De gemeente van de eerstgeborenen zijn, dat is de gemeente die zichzelf offert aan de Heere God. Heer, wij offeren onszelf aan u, dat wij een lieflijke offer mogen zijn. Dat wij een zegen mogen zijn. Dat wij uw licht mogen reflecteren. Dat is die gemeente van de eerstgeborenen. Punt 3, de gemeente van de eerstgeborenen wordt voor de Heere geplaatst. Eén zullen wij voor hem geplaatst worden, één voor één. Hier hebben we de gemeente. De gemeente staat straks. Het is voor hem. En u weet, de gemeente wordt ook getypeerd als de bruid. Het is de bruid van Christus. Efeze 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij zal heiligen. Hier hebben we het weer door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Vers 27. Opdat hij in heerlijk voor zich zal plaatsen. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zal plaatsen. Dat straks de gemeente voor hem staat, geheiligd. Ja, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. We worden straks geplaatst voor hem. En hoe zou God straks zien en kijken naar zijn gemeente van de eerstgeborenen? Die gemeente die voor hem is bestemd. Zou God dan niet net als Job, trots zijn, zoals hij keek naar Job. God zegt aan Satan, heb je Job gezien? God had zijn ogen gericht op Job. Een man die Godvrezend was, zegt Job hoofdstuk 1. Hij wandelde met God. En zo wil God ook ons zien. En dat de Heere God trots mag zijn op de gemeente. Op de gemeente van de eindtijd. Die, zoals er staat, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Ja, puur en rein. Smetteloos. 4. De gemeente van de eerstgeborenen is vrijgekocht en gered door het bloed van het lam. Kunt u amen zeggen? De gemeente van de eerstgeborenen, we zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. Niet door het goud en zilver, maar door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Titus 2 vers 14 zegt, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen. In het Oude Testament moest men de veulen vrijkopen. In het Nieuw Testament zegt de Bijbel ons, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen. Eigenlijk moesten wij gedood worden, maar God zegt nee. Ik ga ze vrijkopen. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus die gemeente van de eerstgeborenen is niet een luie gemeente, is niet een passieve gemeente, maar is een, zoals het staat, een gemeente ijverig in goede werken. Actief zijn voor de Heere. Gods liefde is altijd actief. Ja, en dat moet ons drijven. Zoals Paulus zegt, de liefde van God drijft mij. Ja, daarmee duidt hij om de verlorenen te winnen. Om hen te bereiken die het evangelie nog niet kennen. Zo wil God ons ook ijverig zien in zijn arbeidsveld. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen. Bent u vrij? De Bijbel zegt het. Opdat hij ons zou vrijkopen. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het bloed van Christus reinigt ons geweten. Ons geweten kan ons aanklagen. Van de dingen die wij niet goed hebben gedaan. Maar het bloed van Christus reinigt ook onze geweten. In dit geval van dode werken. Je hebt levende werken, maar je hebt ook dode werken en je hebt ook zondige werken. Dode werken zijn werken die eigenlijk niks voortbrengen. Iets wat dood is, brengt geen vruchten voort. Dus je kunt werken, maar als de Bijbel zegt dode werken, dat betekent het haalt niets uit. Uit die werken komt er geen vruchten voort, want het zijn dood. Maar God wil ons reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En Jezus zegt, die in mij blijft, die zal veel vrucht dragen. Dat gaat niet om een dood geloof, maar om een levend geloof. Hebben we een levend geloof? En dat levend geloof zal levende werken voortbrengen tot ere van God. Punt 5, de gemeente van de eerstgeborenen wordt door God zelf apart gezet. God zegt, hetzelfde als je iets gaat uitkiezen. Nou, dit is voor mij, dit is voor mij, dit is voor mij. En zo heeft God de gemeente van de eerstgeborenen voor zichzelf geheiligd. Ik ga met u weer naar Hebreeën, Hebreeën 12, vers 10. Want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft. Ouders die hun kinderen disciplineren. Ouders moesten ons, als wij verkeerd hebben gehandeld, terechtwijzen. Maar hij, de Heere God, doet dat tot ons nut. Als God ons bestraft, als God ons corrigeert, als God ons kastijdt, als God ons vermaant. De Bijbel zegt ons, dan doet hij dat tot ons nut, tot opbouw. Niet om ons verdrietig te maken, niet om ons te breken, maar tot ons nut. Opdat het ons beter zal gaan. Opdat wij, zoals hier het laatste deel van vers 10 zegt, opdat God bestraft ons tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. God zegt, ik corrigeer je, opdat je deel zou kunnen krijgen aan mijn heiligheid. God doet dat. Dat is zijn doel. Ja, het is niet om ons triest te maken, of dat wij in en al treurig zijn, maar opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. God zegt, ik hoop dat jij deel gaat uitmaken van aan mijn heiligheid. Dat zijn heiligheid in ons gezien wordt. Hebreeën 12 vers 14 zegt ons, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Heiligmaking speelt een grote rol in het leven van de gelovigen. Dat wij meer op Christus zullen lijken. De Bijbel zegt ons in het boek Openbaring, wie vuil is, wordt vuiler, maar die heilig is, wordt heiliger. Dat moet ons streven zijn. Zonder die heiligmaking. En ook het najagen van de vrede is heel belangrijk. Dat er vrede is in een gemeente. En zoals de schrijver zegt, jaag de vrede na met allen. Oftewel, jagen, dat doe je door net zo lang ervoor te gaan, totdat je hebt wat je zoekt. Jaag de vrede na met allen. Want dat is een kenmerk van die gemeente, dat wij vrede hebben met God, maar ook vrede hebben met elkaar. En de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Efeze 5 vers 21, hier hebben we het weer, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dat is die gemeente van de eerstgeborene. Dus het is dus niet zomaar een gemeente. Dus als je kinderen hebt, 1, 2, 3, 4, God zegt die eerste, daar gaat het om die eerste. De eerstgeborene, dat is, die eis ik op voor mijzelf. En wordt geheiligd. En als het gaat om de gemeente van Christus, dan zijn we allemaal eerstgeborenen. En dat is heel belangrijk dat wij weten onze plaats, die God ons heeft gegeven. En dit is ook de gemeente die de Jezus Christus aan het bouwen is. We weten allemaal, we zijn nog niet waar wij moeten zijn. Maar Jezus is die gemeente aan het bouwen. Het is belangrijk dat wij zeggen, Heer, ik wil deel uitmaken van dat bouwwerk van u. Want wat u bouwt, dat blijft staan. Wat u bouwt, dat is heilig. Wat u bouwt, dat is volmaakt. En wij willen ervoor zorgen dat we ook tot die gemeente behoren die door Christus gebouwd wordt. Matteüs 16, daar vinden wij voor het eerst in de hele Bijbel het woordje gemeente, zoals Jezus het bedoeld heeft. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus het is niet een zwakke gemeente, maar het is een sterke gemeente. Ja, de gemeente die weet te staan, ook in tijden van stormen. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, dus Petra slaat op Jezus Christus. Hij is die rots aller eeuwen. Nogmaals, dit is de gemeente die volledig voldoet aan de maatstaven van de enig waarachtig en heilige God. God heeft zijn maatstaven. Jezus zegt niet iedereen die Heere, Heere roept, zal het koninkrijk van God binnengaan. Je zou zeggen, is toch belangrijk, als iemand al Heere, Heere roept, dan is hij al op de goede weg. Maar Jezus zegt, nee, niet iedereen die Heere, Heere zegt, zal het koninkrijk van God binnengaan. God heeft zijn maatstaven. God heeft zijn maatstaven. En de gemeente van de eerstgeborene is de gemeente die volledig voldoet aan die maatstaven van de Heere God. En natuurlijk, als we het hebben over de heiligheid, dan is dat niet wat de gemeente van zichzelf kan verkrijgen. Dat is wat God in ons wil doen. Jezus zegt ook, die vrucht draagt, die zal hij snoeien. Nou, dat doen wij niet, maar God gaat snoeien, zodat wij nog meer vruchten gaan voortbrengen. Dus het werk van de Heilige Geest is eigenlijk aan ons leven werken en soms snoeien, en dat doet pijn, maar opdat wij meerdere vruchten zullen voortbrengen. Zodat wij kunnen voldoen aan de maatstaven van de Heere God. Om tot de gemeente van de eerstgeborenen te kunnen behoren, moeten we allereerst wederom geboren worden. Daar begint het eigenlijk mee. Het is voor iedereen, maar het begint bij die eerste aanraking dat wij ons leven aan Jezus geven en De Heilige Geest zorgt voor een nieuw leven in ons. En wedergeboorte is van groot belang. Ik neem u mee naar Johannes 3. Naar dat gesprek van Jezus, tussen Jezus en Nicodemus. Jezus antwoordde in vers 3 en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede maal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, hier hebben we het, onze twee geestelijke ouders, water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Gods woord, het water en Gods geest gaan samen. En als wij Gods woord accepteren, als wij de overtuiging van Gods geest accepteren en we bekeren ons, dan zorgt God voor die wedergeboorte, dat wij nieuw geboren worden. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is de eerste stap. Dit is niet een eindstation. Als je geboren wordt, is dat niet eindstation. Je moet nog gaan leren lopen, je moet nog gaan leren praten, je moet nog heel veel dingen doen om volwassen te worden. Ja, dus maar het begint bij die eerste stap, dat je je leven toevertrouwt aan Jezus Christus. Wanneer wij opnieuw geboren worden, dan gaat God ons toevoegen aan de gemeente van de eerstgeborenen. En God gaat aan de slag met een ieder van ons. We zijn nog niet waar wij moeten zijn, maar zijn we bereid om door hem gevormd te worden? Zijn we bereid om door hem gevormd te worden? Handelingen 2, vers 47, als laatste. Het gaat hier om de gemeente die net is ontstaan. Een gemeente van bekeerde Joden. En ze vormen de lokale gemeente, in dit geval in Jeruzalem. En de Bijbel zegt ons, vers 47, Handelingen 2, en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En wat gebeurde? De Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Het is God die dagelijks mensen toevoegt aan de gemeente. En dat is niet zomaar een gemeente. Het is een, als het ware, een pas opgestarte gemeente. Voorheen had Jezus alleen maar discipelen en opeens ontstond er een gemeente. En die gemeente is Jezus aan het bouwen. En het is de Heere die dagelijks mensen toevoegde. Mensen die werkelijk wederom geboren zijn. En die mensen werden toegevoegd aan de gemeente. En kunt u zich voorstellen, iedereen die echt wederom geboren is en toegevoegd wordt, en die gemeente wordt alleen maar groter. Mensen die werkelijk bekeerd zijn, mensen die werkelijk toegewijd zijn, mensen die werkelijk hun leven aan Christus hebben gegeven. Nou, die mensen behoren tot die gemeente van Christus. God is nog steeds bezig met het toevoegen van mensen aan de gemeente. Wij moeten ervoor zorgen dat deze mensen gevoed worden, dat zij doorgaan stoten. We denken maar aan het heilige, dat ze naar nu naar het heilig der heiligen gaan en dat mensen God beter leren kennen. Ja, dus het is een voorrecht om tot die gemeente van de eerstgeborenen te behoren. Maar het is belangrijk dat wij ook weten wat God van die gemeente vraagt. Goed, ik wil hierbij eindigen. En misschien zijn er vragen op dit moment. Niet vergeten, als je hebt over de eerstgeborenen, dan heb je een letterlijke betekenis, maar je hebt ook een figuurlijke betekenis. Dus eerstgeborene hoeft niet betekenen dat die persoon de eerste is die geboren is in het gezin. Kan, maar dan heb je het letterlijke betekenis. Maar eerstgeboren betekent het ook het allerbeste. Als vader de zegen uitspreekt over een, we denken maar aan Jacob, die niet de eerste zegen aan Ruben gaf. Dus hij passeerde Ruben. Maar aan de persoon die het eerste geboorte kreeg, die is als het ware op de nieuwe eerstgeborene. Het allerbelangrijkste. Goed, vragen voordat wij afsluiten. Geen vragen? Was het duidelijk? Ja, goed. Laten we afsluiten met het gebed. Hemelse Vader, we danken u Heer dat wij zoveel mogen leren, o Vader, vanuit het Oude Testament. Wat u zegt tot het volk van Israël, Heere, het waren woorden, o Heer, die belangrijk waren voor dat volk. Maar we zien, Heer, we zijn gekomen, niet meer, Heer, tot het oude verbond, maar u plaatst ons onder het nieuwe verbond. We danken u, o Vader, dat wij niet elke keer opnieuw weer offers hoeven te brengen. Maar het gaat om dat geweldige offer van Jezus Christus. Hij stierf in onze plaats. Dank u wel, Heere. Vader, we hebben ook gezien wat het betekent om een eerstgeborene te zijn, Heer. De eerstgeborene werd geheiligd, apart gezet voor God. Zo bidden wij, Heer, dat wij ook een geheiligd leven mogen leven. Dat wij zeggen, Heer, mijn leven behoort u alleen toe. Wilt u mij gebruiken, Heer? Dat mijn leven, Heer, een levend offer mag zijn. Dat ik voor u geplaatst mag worden, Heer. Heer, dat wij het allerbeste aan u zullen geven. Heer, u geeft altijd ons het allerbeste. Zo willen wij van ons kant, Heere, het allerbeste aan u geven. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u, o Heere God, ons vormen? Wilt u ons reinigen, Heer, met uw woord? Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, o Heer? Dat uw gemeente meer en meer mag lijken op Jezus Christus, uw Zoon. Hier zijn wij, o Heer. U kent onze gebreken. We mogen hier ook onze zonden belijden. Reinig ons hart, o Vader, ook als wij straks het heilig avondmaal samen mogen vieren, dat wij recht voor u mogen staan. Heer, dat wij juist mogen danken, Heer, voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Dank u wel voor dat offer dat Jezus bracht voor een ieder van ons. En we geven u glorie, Heer, willen u dienen met een dankbaar hart, willen u dienen met een oprecht hart. Dank u wel, Heer, wilt u ons elke dag helpen dat wij vruchten mogen voortbrengen tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam hebben we het mogen bidden. Amen. Ik draag het woord over aan broeder Ronnie.